Dames en heren, ik heet u allen hartelijk welkom bij de raadsvergadering. En ik stel u voor om te gaan beginnen. Ook de mensen die op andere wijze deze raadsvergadering volgen, van harte welkom. Het is een bijzondere raadsvergadering. Eerst in plaats van dat we een nieuw raadslid gaan verwelkomen, maar ook omdat alle hamerpunten bespreekpunten zijn geworden. Dus het is niet de bedoeling van commissievergaderingen dat dit het effect is, maar u bent hard aan het werk geweest. Ik moet u melden dat wethouder Turnhout ziek is en dat er bericht van verhindering is ontvangen van de dames Post en Dekker en de heren Koning en Prins. Als ik nu kijk, dan klopt dat. Precies, Koning en Prins. Verder zal het u opvallen dat de fractie van de VVD totaal is veranderd qua zetels. Er is een herschikking geweest, van een majeure verandering. Maar ze zitten er met z'n viertjes en nu gaan we naar het vijfde lid. Dat weten we al een aantal weken en dat is meneer Fokker. Er is een commissie actief geweest om te kijken of meneer Fokker toegelaten kon worden tot onze raad. En de voorzitter daarvan is meneer Kuipers en die gaat vanaf het katheder. Die gaat vanaf het katheder nu zeggen of dat mag of niet. Het woord is aan meneer Kuipers.
Voorzitter, de commissie uit de Raad van de Gemeente Den Helder, in wier handen is gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken, ingezonden door de heer Fokker Willem Nicolaas, geboren op 28 november 1957 te Amsterdam, nu wonende adres Zwanenballag 1816, 1788 ZH Julianendorp. Op 21 maart 2012 benoemd tot lid van de Raad van de Gemeente Den Helder, rapporteert dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de genoemde aan alle in de wet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad van Den Helder. Was getekend Den Helder 2 april 2012.
Dank u wel. Dan verzoek ik de heer Fokker naar voren te komen en voor mij plaats te nemen. Ik verzoek de aanwezigen en de raadsleden te gaan staan voor het afleggen van de belofte. Meneer Fokker, zegt u mij straks na, ik geef het u aan, dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen, zegt u mij na, dat verklaar en beloof ik.
Dat verklaar en beloof ik.
Dan mag ik u als eerste feliciteren als lid van deze raad.
Dank u wel.
Ik schors de vergadering om de heer Fokker te feliciteren.
Ik heropen de vergadering. Ik ben bij agenda punt 3. Het spreekrecht van de burgers. Er hebben zich geen burgers gemeld om daarvan gebruik te maken. Dan ben ik bij agenda punt 4. Dat is het vragenkwartier. Er is een aantal vragen binnengekomen over de sluitingstijden van de horeca vanuit de Stadspartij, Zevenskoop, het Reddingmuseum, vragen van de Partij van de Arbeid over de bouwvergunning van het Noorderzand en het Gemini. Het Gemini is weliswaar na sluitingstijd binnengekomen, maar in het presidium is afgesproken dat wij u gaan voorstellen om deze vragen wel te laten stellen. Als niemand daar bezwaar tegen heeft, dan worden de vragen toegelaten. En ze gaan af van de spreektijd. Dan stel ik u voor om als eerste de Stadspartij in de gelegenheid te stellen over de sluitingstijden. Dat is meneer Niehot.
Dank u, voorzitter. De Stadspartij wil graag opheldering over het besluit van de burgemeester met betrekking op de sluitingstijden van de horeca. In de commissievergadering van 20 februari 2012 is gevraagd om geen vraag te stellen betreffende de horeca en de sluitingstijden. De burgemeester zou in een aparte commissievergadering ingaan op deze veranderingen. Dit valt ook te lezen in de besluitenlijst van 20 februari. Wij hebben daarom de volgende vragen. Wat is de reden van de burgemeester om een beslissing over de sluitingstijden van de horeca niet eerst voor te leggen aan de commissie bestuur en middelen en of tijdens een van onze gereguliere raadsvergaderingen? Is de burgemeester bereid de sluitingstijden van de horeca op te schorten tot na een behandeling in de commissie en of raadsvergadering? En zou de burgemeester deze vergaderingen ook de officier van justitie en de Helderse korpschef van politie Noord-Holland-Noord namens de gemeenteraad willen uitnodigen? Tot zover de vragen.
Dank u wel, meneer Niehot. Dan geef ik graag de burgemeester het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de vragen vanuit de Stadspartij. Omdat de motivering om een aantal dingen te gaan veranderen in ons horecabeleid voortkomen uit een gevoelde zorg en urgentie om het uitgaansbeleid in onze stad veiliger en plezieriger te maken. En met name ook voor vele groepen. Daarbij hebben we het onder andere over de sluitingstijden, maar over een veel breder pakket waarover we de komende tijd met elkaar komen te spreken. Sluitingstijden is natuurlijk het meest in het oog springende daarvan. Maar het gaat ook over ontzeggingenbeleid, over deurbeleid en over heel veel andere zaken. En dat hele pakket, dat heeft u afgelopen donderdag, vrijdag bereikt. En daar komen wij nog met elkaar over te spreken. Als u dat tenminste agendeert in de commissie, en ik neem aan dat er alle aanleiding toe is. En ik wil dan ook graag bevorderen dat ons hoofd van politie en de officier van justitie daarbij aanwezig is. Omdat het onderwerp dat alleszins rechtvaardigt. Dus op dat punt, op uw eerste vraag, heel formeel geredeneerd, betreft het een burgemeestersbevoegdheid. We hebben in de APV geregeld dat de openbare inrichtingen tussen 0 en 6 uur gesloten dienen te zijn. En dat de burgemeester een ontheffing kan verlenen van de sluitingstijd daarvan. Maar nogmaals, wij komen daar wat mij betreft nog in de commissie over te spreken. En de geplande invoeringsdatum is 1 mei. En om op uw tweede vraag te antwoorden, dat is een datum die staat, die is ook overlegd met Horeca Nederland. En daar is ook draagvlak voor, er is de afgelopen maanden hard aan gewerkt, met hele goede argumenten. Dus ik wou toch vooralsnog wel vasthouden aan die 1 mei. Daarmee, voorzitter, heb ik de vragen beantwoord.
Dank u wel. Geeft dit voor de Stadspartij nog aanleiding tot het stellen van aanvullende vragen?
Op dit ogenblik niet.
Dank u wel. Zijn er anderen die over dit onderwerp nog vragen zouden willen stellen? Nee? Dan dank ik u allen.
Dan ga ik me zo weer aankleden. Maar stel ik de fractie van de Stadspartij in de gelegenheid in de tussentijd om vragen te stellen over Zevenscoop. Weer meneer Niot.
Dank u wel, voorzitter. Op 26 maart heeft het bestuur van Zevenscoop een brandbrief overhandigd aan wethouder Ten Dulk. Wij hebben daar een aantal vragen over. Dat gaat namelijk over de digitalisering die Zevenscoop nodig heeft om te kunnen overleven. En daarvoor hebben zij een huurcontract nodig. Daarom willen wij voor het volgende van het college weten. Waarom duurt het nu al bijna een jaar om een huurcontract af te sluiten met Zevenscoop? En is het college het met ons eens dat aan de zijde van de gemeente fouten zijn gemaakt? En dat er een oplossing gezocht dient te worden voor de extra kosten die de digitalisering bij Zevenscoop met zich meebrengt? Tot zover.
Net op tijd. Het woord is aan de wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met het goede nieuws. Afgelopen vrijdag, jongstleden vrijdag, hebben we met Zevenscoop om tafel gezeten met, nou, ik denk het voltallige bestuur. En we zijn eruit. Dus dat is het goede nieuws en denk ook het belangrijkste nieuws. En uw vraag is, ja, waarom heeft dat nou zo lang geduurd? Dat we afscheid namen afgelopen vrijdag, zei ik ook tegen onze gasten, zonder wrijving geen glans. Er lag al eerder een huuraanbieding, gebaseerd op kostendekkendheid van de investeringen die we zullen moeten doen in dat pand. Zevenscoop had aangegeven, nou ja, dat kunnen we niet betalen, willen we niet betalen. En daarna zijn we met kleine stapjes en uiteindelijk met een klap op vrijdag tot elkaar gekomen. Het college onderschrijft de stelling dat er fouten gemaakt zijn niet. En u schetst nog even over extra kosten die gemaakt moeten worden in het kader van de digitalisering. Ja, Zevenscoop gaat investeren in de digitalisering. Maar het feit dat wij vrijdag het eens zijn geworden over de huurprijs, betekent niet dat er extra kosten uit voortvloeien. Dus de investering in de digitalisering is verder des bedrijfsvoerings van het filmhuis Zevenscoop. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er nog aanvullende vragen van de Stadspartij? Meneer Niehot.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we zijn blij met de beantwoording. Het was inderdaad tot vrijdag dat zij mee konden doen met de digitalisering, dus een stuk goedkoper. Dus we zijn blij met de beantwoording.
Andere fracties nog voor vragen? Dat is niet het geval, dank u wel. Dan gaan we naar de vragen van de Stadspartij over het Reddingmuseum. Ja, ik had ons overmoedend. Meneer Niehot.
Dank u wel, voorzitter. Er is in het verleden door de gemeente toegezegd dat het Reddingsmuseum gebruik kan maken van de tijdensluis richting de haven. Voor rondvaarten, onder andere over het marineterrein. Wij willen daarom van het volgende van het college weten. Is het college van op de hoogte dat het toeristenseizoen zeer binnenkort van start gaat? Wat gaat het college doen om op korte termijn rondvaartboten van het Reddingsmuseum gebruik te kunnen laten maken van de sluis van Willemsoord naar de haven? En klopt het dat er voor de sluis een geldbedrag is gereserveerd door de provincie? En wat is er met dit bedrag gedaan? Of welk bedrag staat hier nog van open? Tot zover.
Dank u wel, de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik dan ook beginnen met het goede nieuws. Want ik vind het fantastisch dat de Stadspartij ons in de gelegenheid brengt om dat goede nieuws ook te melden. Er is overeenstemming tussen Willemsoord BV en de havendienst over de bedieningstijden van de zeedok voor 2012. Dus deze tijden staan vast. Het was overigens al zo dat de rondvaartboten van het Reddingsmuseum gebruik konden maken van de zeedoksluis. Alle schepen die in die sluis passen kunnen immers gebruik maken. En wij zijn ons terdege bewust van het feit dat het seizoen eraan komt. Dat is ook de reden waarom er overeenstemming is tussen Willemsoord en de havendienst. Niet alleen over de tijden, maar ook overeenstemming over de bediening van deze sluis. Als het gaat om de provincie die geld vrijgemaakt zou hebben voor de Zeedoksluis, is dat nee. En waar dat geld dan voor beschikbaar zou moeten zijn, is voor mij dan ook een raadsel. Tot zover.
Meneer Niot, heeft u nog aanvullende vragen?
Dan hadden we alleen een aanvullende vraag. Het geld van de provincie, zou dat dan gereserveerd zijn voor het boerenverdriet?
Zijn er nog andere fracties die vragen hebben?
Ja.
Meneer Bruiksma.
Voorzitter, de wethouder bracht goed nieuws. Openingstijden voor de sluis. Maar dat staat en valt bij diezelfde openingstijden. Voor hetzelfde geld zijn we er helemaal niet blij mee. Dus de vraag is, kunt u iets meer vertellen over die openingstijden?
Nog andere vragen? Niet gesteld dan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. De exploitant van de jachthaven, Willemsoord BV, is zeer content met deze afspraken. Dus ik ga er dan ook vanuit dat zij binnen hun exploitatie ook rekening kunnen houden met deze tijden en daar ook hun exploitatie op af kunnen stemmen. Daarnaast is het zo dat er inderdaad een aanvraag was in het verleden voor de waddenfondssubsidie, op dit moment gedecentraliseerd bij de provincie, om het boerenverdriet op te knappen, al dan niet als werkende sluis. Die is toen de tijd niet gehonoreerd, maar er ligt een mogelijkheid om nogmaals binnen de waddenfondssubsidies voor 2012 of 2013 diezelfde aanvraag nog een keer aan te vragen. En daar zijn we overigens druk mee bezig, samen met Willemsoord BV. Tot zover.
Dank u wel. Dan zijn we bij vragen van de Partij van de Arbeid over de bouwvergunning bij camping het Noorderzand. Ik dacht meneer Pruiksma. Ja, meneer Pruiksma, nu het woord.
Voorzitter, dank u wel. Dit naar aanleiding van recente publicaties in de media. Het volgende. Door uitspraken van de rechter in een civiele procedure met betrekking tot de actuele ontwikkeling rond de bouwvergunning bij camping het Noorderzand in Den Helder, wil de Partij van de Arbeid het volgende van u weten. Hoe gaat het college om met de uitspraken van de rechter en de verleende bouwvergunning? 2. Hoe staat de uitspraak van de rechter in vergelijking met het gegeven juridisch ambtelijk advies? 3. Zijn er schadeclaims te verwachten van de bouwondernemer aan welke de vergunning is verleend? En 4. Na de rechtelijke betreffende bovenstaande zaak constateert de Partij van de Arbeid dat dit het tweede geval is in dit jaar waarin de rechter de gemeente terugvlaat. Is het college voornemens om de directie, dan wel ambtelijke organisatie, anders aan te sturen om herhaling te voorkomen?
Dank u wel, de wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik ben blij dat de Partij van de Arbeid direct begint met de publicaties in de media. Want daarbij, als je dat leest, dan denk je echt van jongen, wat is hier in vredesnaam gebeurd met dit dossier? Maar dan wil ik u toch wel meteen het een en ander uit oplossingsgebied bij te zeggen dat het een hele verkeerde weergave is van wat er eigenlijk gebeurd is. We hebben het in het verleden al een aantal keren over deze zaak gehad. Camping het Noorderzand heeft meerdere beroepsgronden aangevoerd bij de rechtbank. En het zijn er 3. En de gemeente, zeggen zij dan, heeft de verkeerde vrijstellingsprocedure gevolgd. Het bouwplan voldoet niet aan de gemaakte afspraken en overeenkomsten met het Noorderzand. En het parkeren is niet voldoende gemotiveerd. Nou, ik heb u al in het verleden verteld dat met name de eerste, of de procedures inderdaad juist bewandeld zijn. Daar heeft de rechter van gezegd, die zijn gewoon goed verlopen. We hoeven dat niet over te doen, daar zijn geen blunders bij gemaakt. Dat hebben we gewoon goed gedaan. Er is ook geen enkele discussie daarmee mee over de hoogte of die wel of niet toelaatbaar is. Dat was afgekaart. Het bouwplan voldoet niet aan de gemaakte afspraken en overeenkomsten met het Noorderzand. Nou, daar hebben we het ook vaak in de commissie al over gehad. Dat is een zaak wat de rechter zei, van dat behandelen wij niet hier. Daarvoor moet u zijn bij de civiele rechter en niet bij mij. Doe ik geen uitspraak over. En dan punt 3, inderdaad, het parkeren. Ook dat hebben we veelvuldig uitgelegd. Is niet goed weergegeven aan de bezwaarmaker in eerste instantie. En daarna ook niet aan de rechtbank. Daar hebben wij een herkansing voor gekregen. En nu heeft de rechter afgelopen week gezegd, nou die herkansing is voor ons nog gewoon geen juiste onderbouwing. Wij hebben het zeg maar omschrijvend geformuleerd, waarvan wij denken dat we voldoen aan die parkeerbehoeften. Er zijn allerlei zaken voor waarvan wij ervan overtuigd zijn dat wij daarmee op de goede weg zijn. Maar de rechter heeft gezegd, van, nou ik heb niets met die omschrijvende verklaring zeg maar, te maken. Ik wil dat gewoon cijfermatig onderbouwd zien. Als jullie inderdaad zeggen van er zijn zoveel piekdagen hè, met zon en mooi weer en jullie hebben dan voldoende parkeerruimte op een andere locatie, dan wil ik weten over hoeveel auto's gaat er dan daadwerkelijk en hoeveel auto's kunnen daar daadwerkelijk dan op een andere locatie staan. Nou, de rechter heeft gezegd, dat hebben jullie gewoon niet goed onderbouwd. Vandaar dat we in ongelijk zijn gesteld om de motivering dus met parkeren op een juiste manier toe te lichten. En dat is het dan. Nou, de rechter heeft daarbij ook gezegd, als u het bezwaar dus opnieuw in behandeling gaat nemen, dan moet u deze gronden die wij dus adviseren, hè, die onderbouwing op aantallen, alsnog voor elkaar krijgen. Nou, en dat zijn wij dan ook uiteraard als college voornemens. Wij gaan alsnog die onderbouwing op de juiste manier zoals de rechter het wil verantwoorden. En wat ons betreft gaan wij daarmee dan gewoon een stap weer verder. Dat waren eigenlijk de beantwoordingen 1 en 2 in één ja, antwoord zeg maar, geformuleerd. Zijn er schadeclaims te verwachten, vraagt de Partij van de Arbeid. Nou ja, ik bedoel, daar kan ik uiteraard niet op speculeren. Op voorhand valt daar niets over te zeggen. Maar wij gaan er nogmaals van uit. Hè, het is een informeel gebrek geweest in de motivering. Of een formeel gebrek. En zelfs natuurlijk nu de rechter daar heeft, zich over heeft uitgesproken. Dus wij gaan die herstellen op zo'n kort mogelijke termijn. Dus dan gaan we over naar vraag 4. U heeft het daarbij over of wij als college of als directie onze ambtelijke organisatie anders aan te sturen om herhaling te voorkomen. Nou, bij deze wil ik u uitleggen, maar dat weet u ongetwijfeld ook, dat er jaarlijks vele honderden vergunningen worden afgegeven. Een aantal zaken worden daarbij natuurlijk met procedures belopen. En ook van deze procedures winnen, tussen aanhalingstekens, de gemeente er heel veel. Wellicht vanwege berichten in de media, hè, de zaken die wij daar verliezen, die komen natuurlijk altijd volop in de aandacht. Nou ja, ook terecht. En zal dat een verkeerd beeld aan u kunnen geven. Ik wil u ook nogmaals benadrukken dat ik voor 100% achter onze ambtenaren sta die op dit dossier werken. En ik zal denk ik niet meer verder hoeven uit te drukken dat wij absoluut geen redenen zien om verdere acties daarmee te bewerkstelligen. En ik hoop dat ik u daar ook voldoende van kan overtuigen en dat u ook zelf daar gewoon van overtuigd bent dat onze organisatie gewoon goed werk levert. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Praaksma, nog aanvullende vragen?
Geen vragen.
Geen vragen. Andere leden van de raad? Meneer Fritsje.
Ik neem aan dat de uitspraak van de rechter opschortende werking heeft. En als dat zo is, wat betekent dat voor de uitbater van de camping?
Andere vragen nog? Dat is niet het geval. Ik kijk even naar de wethouder.
Opschortende werking niet. De rechter heeft gewoon gezegd, u heeft het bezwaarschrift van Noorderzand gewoon niet goed afgehandeld. U moet het alsnog op een juiste manier afhandelen. Nou, die formuleringen van het parkeren meenemen. Nou, dat gaan wij dus opnieuw doen. En dan moeten wij het bezwaarschrift, de zienswijze van Noorderzand dus opnieuw op dit punt parkeren, nader toelichten waarom wij dat op deze manier, die zienswijze, dan afwijzen. Met onderbouwing nogmaals. In met getallen.
Dank u wel. Dan ben ik bij agendapunt 5, het bepalen van de stemvolgorde. Mocht er gestemd moeten worden, beginnen wij.
Interruptie, meneer de voorzitter.
Oh, sorry. Het.
Ik weet dat ik buiten de tijd was, maar ja. Dat u mij zo straft, dat vind ik wel.
Dat is wel erg, hè? Ja. Nou, als u me maar niet gaat slaan, want dat kan nog maar even, gelet op uw onderwerp. Mevrouw Jellema, over het Gemini.
Dank u wel, voorzitter. Als oud-geminier gaat me dit natuurlijk ontzettend aan het hart. Geacht college, vanuit alle fracties van onze gemeenteraad zetten verschillende raadsleden zich kleurloos in om aandacht te vragen voor de ontwikkelingen rond het Helders Chemisch Ziekenhuis. Een aantal raadsleden heeft zitting in het actiecomité met de onsterfelijke naam Laat het Chemie niet in de kou staan. En dit actiecomité heeft het college op 3 maart jongstleden een brief gestuurd waarin zij haar grote bezorgdheid uitspreekt over de ontwikkelingen. Het voortbestaan van ons goed geoutilleerde regioziekenhuis hangt volgens ons aan een zijden draadje. Het comité heeft tot op heden geen antwoord vanuit het college mogen ontvangen en dat betreurt het comité ten zeerste. En onze vragen zijn dan ook, is het college doordrongen van de urgentie van deze zaak? En als tweede, is het college voornemens de brief vanuit het comité nu op korte termijn te beantwoorden? En als derde, is het college voornemens om vanaf nu proactief contact te zoeken met de colleges van de andere regiogemeentes, die net zozeer gebaat zijn bij het voortbestaan van het Chemisch Ziekenhuis, om in gezamenlijkheid op te trekken tegen de strijd, in de strijd tegen de teloorgang, want zo zien wij dat wel, van het Chemisch Ziekenhuis. En ik dien deze vraag dus in namens dat actiecomité. Maar ik denk ook dat ik mag stellen dat ik het via alle fracties van onze gemeenteraad stel. Ik zie allerlei mensen knikken, dus dat geeft mij rust.
Dank u wel. Dan de wethouder voor de beantwoording.
Ja, voorzitter, dank u wel. Laten we eerst zeggen dat het college, het actiecomité en alle raadsleden en ja, alle mensen van Den Helder, die uiteraard daarbij betrokken zijn, uiteraard daar erg in ondersteunen en dat wij dat heel goed vinden dat u dat doet. Ga daar ook vooral mee verder. En wij als college hebben uiteraard ook onze eigen verantwoording in het geheel. En misschien is die verantwoording een wat andere dan dat u van ons verwacht. Maar wij, daar kom ik zo nog even op terug. Maar wij zijn daar wel heel actief en dan wellicht misschien niet zo in de schijnwerpers en in de spots en in de media zoals het actiecomité is, maar ik denk absoluut niet minder. Wij praten veelvuldig als college met de Raad van Bestuur. Dat hebben wij in de afgelopen periode heel veel gedaan. Dat doen wij op dit moment nog steeds. We hebben ook de raadsvragen van D66 heel snel beantwoord, omdat daar ook de vraag ontstond van, goh, heeft u inzage in dat rapport gehad en wat doet u daar nu mee? Nou, ook daar zijn wij nog steeds mee in gesprek en volgende week staat er weer een vervolgafspraak. Wij hebben ook uiteraard met de Raad van Bestuur steeds gesprekken gehad over wat voor zorg willen wij onze stad en regio bieden. Want de functie van het Chemisch Ziekenhuis is natuurlijk van heel groot belang in onze stad. En dat zijn wij heel erg van overtuigd en daar zetten we ons ook 100% voor in, wat er dan wel binnen onze beperkte mogelijkheden natuurlijk mogelijk is. Want we hebben niet alles in de hand, want zoals u weet beslissen de specialisten ook veel in het geheel. En in de laatste plaats de zorgverzekeraars, laat ik dat niet vergeten. Die hebben natuurlijk ook een hele grote stempel in het geheel van wat wel en niet vergoed kan gaan worden bijvoorbeeld aan behandelingen. Maar dat weet u, dat ook heeft u te horen gekregen natuurlijk bij het Raad van Bestuur voorlichtingsavond. Wij zijn overtuigd van dat wij heel ver gekomen zijn met alle gesprekken, ook met de Raad van Bestuur, dat we op dezelfde lijn zitten. Dat ook de Raad van Bestuur volledig de inzet heeft om zich heel hard te maken voor de positie van Den Helder. Dat hebben we ook inmiddels kunnen zien in dat rapport, het KPMG-rapport dat uitgekomen is. En nogmaals, daarover gaan de gesprekken nu verder. Wij zijn ook bezig uiteraard om bijvoorbeeld gesprekken te regelen tussen Defensie en Chemie. Ik bedoel, ook daar heeft het college een bemiddelende rol. En wij spreken met Tweede Kamer afgevaardigden uiteraard. En nou ja, et cetera, et cetera. Dus denkt u niet dat wij stilzitten, want het is voor ons absoluut een hele grote zorg. Dat de brief niet beantwoord is, dat moeten we absoluut gaan doen. Dat gaan we ook op heel korte termijn doen. We hebben ook gedacht van, wanneer doe je dat? Was natuurlijk al een concept klaar. Maar toen bleek dat het rapport uitkwam. Dat we denken van, nou, dan kunnen we dat beter gewoon op een binnen de termijnen, die uiteraard daarvoor staan, het volledig afdoen. Dat we ook die laatste informatie van de laatste gesprekken wellicht daarin mee kunnen nemen. Ik wil alleen maar zeggen, het is een belang van de stad dat wij met z'n allen iets doen. Ieder heeft zijn eigen verantwoording en het niet beantwoorden van een brief is wellicht niet echt heel netjes. U verwacht dat, maar wij doen dus wel heel veel en wij zullen absoluut de brief op korte termijn beantwoorden als we ook het laatste gesprek gevolgd hebben of besproken hebben met elkaar. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Jellema, nog aanvullende vragen?
Nou, misschien kan de wethouder nog iets zeggen over of het college van Den Helder zich geroepen voelt om misschien in het kader van regiegemeente toch wat meer een voortrekkersrol te spelen in de regio. Dat is de laatste vraag ook.
Andere vragen nog? Meneer Klut, D66.
Ja, voorzitter. Ik zou het college toch even in herinnering willen roepen. De brief die wij ooit hebben gekregen van minister Borst, waarin werd vastgesteld dat wij de functie, de centrumfunctie voor de zorg, weer terug hebben gekregen. Die brief die moet hier in het huis in archief zijn. Ja, en ik zou willen aanbevelen om deze brief te betrekken in de besprekingen die u heeft met de Raad van Bestuur. Daarnaast wil ik ook even zeggen dat datgene wat wij op dit moment doen, ja, als actie, ja, voor, in het kader van laat Gemini niet in de kou staan, dat we dat doen ook als ondersteuning voor die Raad van Bestuur, zodat die zich hard kunnen maken naar alle kanten, ja, om dat te bereiken wat wij graag willen. Ik dank u.
Ik zag bij meneer Reenders een vraag.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nog een vraag aan de wethouder. Kent u precies de opdracht die het KNMG heeft gekregen van de directie van de ziekenhuizen?
En dan nog een vraag aan mevrouw Kolhoorn, CDA.
Voorzitter, juist om te kijken wat onze visie zou moeten zijn op de gezondheid, om op de functie van het ziekenhuis in de regio en de kwaliteitsbeoordeling, zouden wij toch heel graag inzicht willen hebben in het rapport van het KNPNG als raad. Is dat mogelijk?
De wethouder.
Mevrouw Jellema vroeg nog inderdaad over de regio. Nou, dat had ik in de eerste instantie ook laten liggen. Dat stond eigenlijk ook wel in uw vraag van wanneer gaat u nu eens met de regio in gesprek. Collega Visser en ik zitten samen in het ROVET-overleg. Dat is een overleg met onze buurbestuurders, zeg maar. En ook daar hebben wij het Gemini aan de orde gesteld. En ook onderling overleg van, nou, hoe belangrijk is het voor die regio? En ook aan hen en over en weer medegedeeld dat we ons hard maken voor de functie binnen het gebied te behouden. En ook collega Turnhout heeft veel contact met de wethouder van Texel hierover. En die contacten uiteraard zullen wij continueren. Het rapport, meneer Reenders, de opdracht, daarvoor verwijs ik u graag naar de Raad van Bestuur van het Gemini, als u daar iets over wil weten. En de brief van mevrouw Borst, meneer Klut, nou wellicht zal die hier nog ergens in het archief liggen, maar mailt u mij nog even, dan kunnen we die nog eventjes meenemen. Dank u wel.
Sorry, voorzitter, met uw welnemen, die brief die moet hier in het archief gewoon liggen. Ja, we hebben dat bevochten toen. We zijn met 3 of 4 partijen naar Den Haag geweest. Ja, daar hebben we keihard voor
gekregen. Ik dacht u hem had, maar dat het is al hier in archief.
Nee, ik kan hem in mijn archief niet vinden.
Oké, oké, oké.
Want het is 20 jaar
terugzoeken. Het is de kortste klap, dacht ik van nou, dan hebben we hem. Maar dan moeten we hier in het archief duiken. Gaan we doen.
Mag ik daarbij nog even opmerken dat ik vanmorgen het verzoek heb gedaan om het rapport ter beschikking van de Raad te stellen aan de Raad van Bestuur.
Zo
en daar kan
dat.
Nog antwoord op moet krijgen.
Zo hoort dat.
Ik heb nog geen antwoord gehad. Ja. En
nee, als de Raad van Bestuur het ter beschikking stelt, dan zal het via de griffie verspreid worden. Maar u begrijpt dat dit tot de discretie van hen behoort en niet van een college. Ja? Dan hebben we die vragen beantwoord. Dan had ik al een nummertje getrokken voor een eventuele stemming. En de gelukkige is meneer Reenders van de Stadspartij. Dus alweer fantastisch. Dan ben ik bij agendapunt 6, de vaststelling van de agenda. Wenst iemand daar een opmerking over te maken? Meneer Pastoor, als eerste. Mevrouw Dol, als eerste. Ja, mevrouw Dol.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Vrije Socialisten en GroenLinks stellen voor om agendapunt 10 van de agenda te halen. En het dan op de eerstvolgende agenda van de commissie MO nog terug te laten komen, een keer goed door te nemen en dan duidelijk door te spreken hoe deze verordening zich verhoudt met de WWB, met de bijzondere bijstand en de mogelijkheden tot beroep. Dank u wel.
Dank u wel. Dat is een orde voorstel. Wenst u nog eerst de reactie van het college te horen daarover? Misschien wel handig. Ik kijk even naar de wethouder of daar grote schade van dreigt.
Voorzitter, er dreigt geen schade als wij het zullen verdagen naar later. Het is echter wel zo, in de context begreep ik dat u met name kijkt naar de mogelijkheid voor een hardheidsclausule. Ik heb uitvoerig in de commissie besproken dat dat helaas niet juridisch haalbaar is, omdat wij immers de uitvoering van deze zaak bij het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds hebben ondergebracht en dat men daar gewoon een beroepsprocedure kan hebben. U bent daarvan op de hoogte en ik begreep dat dat het punt was om uit te zoeken. Nogmaals, ook in de commissie gezegd dat dat helaas één hetzelfde is en dat het dus helaas niet mogelijk is. En daarom was het bij de overige partijen toen een hamerpunt. Maar dat is aan u.
Ik kijk even naar mevrouw Dol. Wenst u uw voorstel te handhaven?
Ja, wij handhaven het voorstel.
Dan moet ik even naar andere partijen kijken hoe zij er tegenaan kijken. U steunt dat de fractie van Trots u steunt om het naar de commissie te brengen, begrijp ik. De fractie van de VVD wil het ook graag nog even naar de commissie brengen. De fractie van D66 ook. De fractie van de Stadspartij wenst u het naar de commissie te brengen. Dat lijkt er ook wel op. De fractie van de ChristenUnie gaat er ook niet morgen mee akkoord, begrijp ik. Socialisten ook akkoord. Ja, nou, dan lijkt het erop, mevrouw Dol, dat uw voorstel wordt overgenomen. Wij voeren agenda punt 10 af. En het zal daarmee op de eerstvolgende commissie van onze raad worden geplaatst. Zijn er nog andere opmerkingen over de vaststelling van de agenda? Meneer Niehot.
Voorzitter, wij zouden graag een motie vreemd van de orde van de dag indienen. Met de vragen om de sluitingstijden op te schorten tot behandeling in de raads- of commissievergadering.
Dat zien we dan wel tegemoet. Dan voegen we dat toe aan de agenda. Dan is de agenda daarmee overigens vastgesteld. Akkoord. En ga ik naar de behandeling. In de eerste plaats van de gedragscode bestuurlijke integriteit voor gemeenteraadsleden. Wenst iemand daar het woord over te voeren over dat onderwerp? De heer Bakker van de Stadspartij.
Voorzitter, wij waren in de veronderstelling dat dit een hamerpunt zou zijn. Vandaar dat wij dus ook een stemverklaring hebben gedaan. Nou, daar blijven we ook bij. Voor ons is het nog steeds een hamerpunt. Wij hebben in 2003 een gedragscode opgesteld. Er is in die tijd wel het een en ander veranderd, maar integriteit is namelijk altijd hetzelfde gebleven. Je bent het integer of je bent het niet. Je legt een eed af of je legt hem niet af. Dat hebben we nu net nog pas meegemaakt. Wat dan nog meer? Je verantwoording ten opzichte van je collega's. Wat betreft de onschendbaarheid van het raadslid. Wij worden als raad steeds meer op afstand gezet. En wij voelen dan ook dat wij steeds meer als een soort tandenloze tijgers hier zitten. En daar wordt nog steeds de raad steeds meer op afstand gezet. Wij moeten het gedrag van anderen aanbrengen bij een burgemeester. Dat geeft mij een hele rare situatie, dat ik op kritiek moet hebben op een ander zijn gedrag. Dat doe ik niet. Je zit hier namelijk voor persoonlijke titel. En wat je persoonlijk doet, moet je voor jezelf persoonlijk voor je verantwoording nemen. Daar ga ik en anderen moeten dat allemaal voor zichzelf persoonlijk nemen. Ga ik daar niet tegenover stellen. Wij werken daar niet aan mee. Wij zijn volksvertegenwoordigers en geen apparatschiks.
Andere woordvoeringen nog. Mevrouw Biersteken van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, ook niet meer dan een stemverklaring. Ik bedoel, integriteit, iedereen heeft er de mond vol van. En wij zouden als fractie van de ChristenUnie ook zeker niet de indruk willen wekken dat wij iets tegen integriteit hebben of tegen een nota. Maar we zijn ervan overtuigd dat deze nota niets bijdraagt aan integriteit of niet. Want het heeft geen enkel effect of je hem nu wel of niet vaststelt. Zelfs de wettelijke verplichting leidt niet tot enige sanctie als je het niet hebt. Kortom, we hebben met elkaar weer een papieren tijger gecreëerd. Misschien tandenloos, maar in elk geval op papier. Dank u wel. We zullen eventueel wel voorstemmen, maar ik vind het weinig inhoud.
Andere fracties nog. De heer Pastoor, Vrije Socialisten.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zag in het advies voorbij komen dat de commissie ook gewenst wou worden wanneer het college... wanneer er een gedragscode voor het college van burgemeester en wethouders zou komen. En ik zou graag willen weten welke tijdspanne daarover gesproken wordt. En voor de rest is het wat ons gaat wel een hamerpunt. Want ja, ik hou niet zo van dieren, dus ik hou het op papier.
Andere woordvoeringen nog? De fractie van D66 tot slot.
Ja, dank u voorzitter. Ja, het verbaast mij eigenlijk ook dat we naar de werkconferentie, waar we er toch ook weer geruime tijd aandacht aan besteed hebben over integriteit, gedragscodes en dat soort zaken, dat we het nu weer... Ja, ik begreep dat als bespreekpunt terugkwam, dus dat verbaast me ook wel ten zeerste. Maar laten we nou gewoon doen en iedereen zijn normen en waarden hanteren zoals we die in de samenleving hebben, dan gaat er weinig mis. Dus wat dat betreft was het voor mij een hamerpunt geweest.
Akkoord, dat gehoord hebben, dan mag ik vaststellen dat met een tegenstem van de Stadspartij de gedragscode is aanvaard. Is dat juist? Al dus besloten. Dan ben ik bij agenda punt 8. Dat is het voorstel vaststellen van de verordening voor de Kamerverhuurpanden 2012 en het wijzigen van de huisvestingsverordening. Ik ga naar de fractie van de VVD, de heer Rijf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben een amendementje gemaakt en dat is een hele eenvoudige. De voorgestelde verordening als volgt te wijzigen: het huidige artikel 1.2 aan te passen en de beperkingen te laten vervallen, waardoor de tekst als volgt luidt: werkingsgebied. Het bepaalde in deze verordening is van toepassing op alle woonruimte in bestaande en nieuwe gebouwen in de gemeente Den Helder, namens de fractie van de VVD. En als toelichting... Het doel van deze verordening is het kunnen aanpakken en beperken van overlast in de woonomgeving die ontstaat of kan ontstaan door kamerverhuurpanden. Door deze wijziging ontstaat er een verordening die voor alle inwoners van onze stad gelijk is en ook voorkomt het dat als er in andere delen van onze stad ongewenste situaties zouden ontstaan door kamerverhuurpanden, deze verordening niet opnieuw aangepast zou behoeven te worden om de overlast te kunnen aanpakken. Met deze aanpassing is de verordening geldig voor het hele werkingsgebied van de afdeling VVA van onze gemeente.
Dank u wel. Het amendement is ingediend. Wordt verspreid. Hij was al verspreid. Maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dan de heer Pastoor van de Vrije Socialisten.
Dank u wel, voorzitter. Ons amendement gaat ook uiteraard over dit stuk. En wij wouden graag een punt erbij zien. En dat is heel toevalligerwijs de letter P. En die luidt dat het bescherming biedt bij die huurders waarvan mogelijk te verwachten valt dat daardoor dak- en of thuisloosheid ontstaat. De toelichting is... dat de verordening onder andere het aanpakken en het beperken van overlast in de woonomgeving is door de kamerverhuurpanden. Ons inziens zijn het niet de panden die de overlast veroorzaken, maar is het een cumulatie van omstandigheden en van vraag en aanbod. De huidige huurders komen veelal niet in aanmerking voor het huren van woonruimte bij reguliere verhuurcoöperaties. Door deze aanvulling ontstaat er een verordening die voor de huurders een maatschappelijke teloorgang kan voorkomen. Tevens zal deze aanvulling de mogelijkheid bieden ketenpartners meer adequate handvaten te bieden die de bedoelde maatschappelijke teloorgang zouden kunnen voorkomen. Ten slotte draagt het bij aan het voorkomen van het op enige wijze verplaatsen van de overlast. Dat was het.
Dank u wel. Ook dit amendement is u eerder onder ogen gekomen, maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Mevrouw Dol van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij vragen ons af waarom voor deze volgorde gekozen is. In het najaar komt de evaluatie. En zou het niet veel zinvoller zijn om na de evaluatie deze verordening vast te stellen? Dan is de huurbescherming niet geregeld in deze verordening. Dus bij beëindiging van de vergunning zouden er problemen op kunnen treden. En ja, het zal duidelijk zijn dat wij dus niet voor het amendement van de VVD zijn, want wij zijn eigenlijk tegen de verordening op dit moment.
Zijn er nog andere woordvoeringen?
Ja.
De heer Pruiksma, Partij van de Arbeid.
Voorzitter, na uitgebreide discussie in de commissie heeft de Partij van de Arbeid de wethouder gecomplimenteerd met deze nota. Wij vinden namelijk dat deze nota voorziet in een behoefte, namelijk regulering van problematiek in de PILO. Daar is een concentratie van kamerverhuur die in ernstige mate overlast geeft voor de bewoners in deze wijk. Het is specifiek deze wijk waar die overlast plaatsvindt. En we zien ook hier een belangrijk stuk gereedschap om te komen tot een normalisering van kamerverhuur in een niet geconcentreerde vorm in wijken. Dat kan niet van de ene op de andere dag gerealiseerd worden. Daar is een zekere looptijd voor nodig. Maar met behulp van dit stuk gereedschap denken wij dat er een belangrijke verbetering van de woonkwaliteit hier plaats kan vinden. Omdat in de rest van Den Helder de problematiek zich niet voordoet, zijn we eigenlijk niet voor de motie van de VVD. Immers, je stemt voor iets waar geen noodzaak voor is. Aan de andere kant vallen we er ons ook geen buil aan. Dus wij zullen met die motie meegaan. Maar ik wil nog even refereren aan de opzet. De opzet van dit gebied, van deze motie, was ook om ervaring op te doen met deze problematiek en de gereedschappen in dat opzicht te verfijnen in kwaliteit. En dan komen we terug op de stelling van mevrouw Dol. Als die in het einde van het jaar dan geëvalueerd wordt, dan gaan we bijpunten en bijscherpen om een nog beter stuk gereedschap te krijgen. Tot zover.
Dank u wel. Overigens, het is een amendement, meneer Pruiksma. Hè? Ja. Andere woordvoeringen nog op dit onderdeel?
Ja, meneer Pruiksma.
Heer Kuipers, D66.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik volg de woorden van de heer Pruiksma. We hebben er inderdaad in de commissie ruim over gesproken. De kern van wat er ook in de commissie is besproken was natuurlijk dat dat het ontbrak aan wettelijk kader om echt body te geven aan de verordening op de kamerverhuurpanden en de huisvestingsverordening. En daarmee zou de openbare orde, veiligheid en dergelijke in gevaar kunnen komen. Dus daar is de reparatie voor gedaan. Die steunen wij dus ook. Daarnaast is het zo dat wij het amendement van de VVD, hebben we ook al aangekondigd, zouden volgen. Dus wat dat betreft niks nieuws onder de zon. En het amendement van de Vrije Socialisten zullen wij niet volgen. Daar zien wij niets in. Die is te breed. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Burggraaf van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zijn van mening dat er een afwijking is van vergunningsvereisten. Dus maatregelen zijn noodzakelijk. En is het goed dat die verordening er ligt. Wij zijn het wel eens met de VVD dat ook al weten we, dat is ons uitgelegd in de commissie, dat in de andere wijken dit zo goed als niet voorkomt. Maar je weet niet hoe dat verder gaat. En dan zal je dus de verordening weer moeten aanpassen. Hè? Dus het kan helemaal geen kwaad om dit op te nemen. Dat het gewoon dan ben je de zaak voor. Wat betreft het amendement van de Vrije Socialisten, daar heeft de wethouder duidelijk over gezegd dat huisuitzetting op zo'n moment niet plaatsvindt. En dat zal gewoon via de normale richtlijnen gebeuren. Dus is dat voor ons overbodig.
Dank u. De heer Reenders van de Stadspartij.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De motie, of het amendement van de VVD, dat klinkt natuurlijk prachtig, dan dek je de hele stad. Alleen de huisvestingsverordening die we aangenomen hebben, dekt niet de hele stad. Dus of we zeggen we laten dit onderwerp nemen we terug en we gaan eerst die huisvestingsverordening aanpassen en dan kan deze motie of dat amendement van de VVD gelijk meegenomen worden. Dan is het sluitend allemaal. Nou, de huurbescherming die is er voor die mensen. Dus ik denk dat het verhaal van de Vrije Socialisten eigenlijk een beetje een overbodig verhaal is. Dus wij kunnen eigenlijk wel wat meegaan met mevrouw Dol, met haar opmerking. Laten we nou eerst eens afwachten wat er met de evaluatie gebeurt. En dan eens kijken of we de hele verordening aan moeten passen. En dan ook en passant het amendement van de VVD meenemen. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk nog even rond of ik iedereen de kans gegeven heb. Dan de wethouder met een pre-advies over de amendementen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, bij het vaststellen van de huisvestingsverordening 2011, met name dan mevrouw Dol van GroenLinks, u zegt van ja, eigenlijk moet dat eerst evalueren en dan kijken hoe dat gegaan is en dan nieuwe regels vaststellen. Maar toen bij het vaststellen van die huisvestingsverordening, ik weet niet of u zich nog kunt herinneren dat met name de visbuurt toen hier heeft ingesproken van is dat nou wel genoeg? Want wij maken ons zorgen over wat voor zaken kunnen we echt op handhaven. Is dat voldoende? En toen hebben we toen ook gezegd van nou nee, dat is inderdaad niet voldoende. Wij stellen die huisvestingsverordening vast. Dat moet u dan zien als een soort paraplu. En daaronder komen nog allerlei zaken waarop we daar inderdaad richting aan kunnen geven met bepaalde beleidskaders. Wat ook de Partij van de Arbeid zegt, is dat inderdaad de opvolging van wat we toen hebben afgesproken. En vandaar dat we nu dus met deze aanvulling naar u toe komen. Om daadwerkelijk ook dingen daar te regelen die daadwerkelijk overlast geven. Waar we in het verleden en op alleen de huisvestingsverordening zelf dus niet kunnen handhaven. En dat is dus het opzet van deze verordening. Dan even over de amendementen. U zei het al. Het amendement van GroenLinks, of sorry, van de VVD, daar vloeit geen bloed uit. Zij zijn voor regelgeving die in heel de stad hetzelfde is. Op zich tot nu toe nog overbodig inderdaad, maar het kan ook geen kwaad. Dus op deze grond zou ik u willen zeggen van kunnen wij hem overnemen of u kunt hem in stemming brengen. En dan zien wij dat. Wel is het zo, voor de hele stad is de huisvestingsverordening gewoon geldig. Alleen de beleidsregels of de criteria, die moeten wij nog bekijken. En dat gaan we dan in de evaluatie doen. De volume- en afstandscriteria heb ik het dan over. Het amendement van de Vrije Socialisten. Ik begrijp wat u uiteraard zeggen wil. Alleen kunnen we dat niet vastleggen in een verordening. Want u wil de bepaling eigenlijk opnemen in deze verordening, maar die staat al, de huurbescherming is vastgelegd in het burgerwetboek. En artikel 121 van de gemeentewet geeft aan dat als we al iets hebben geregeld in het wetboek, zeg maar, mag dat niet ook nog eens opgenomen worden in een verordening. Dus vandaar dat dat niet kan. Het is inderdaad wel zo dat we hebben nog niet echt heel veel ervaring in de landen met deze problematiek. Wij volgen nu Groningen bijvoorbeeld, die hier al een stuk verder mee is. Uit Groningen blijkt ook dat de ervaring is, als daar redenen zijn om de boel te sluiten, zeg maar, gebeurt dat gelukkig niet van de een op de andere dag. Dan gaan wel maanden overheen voor het echt zover is. Uit de praktijk is daar gebleken dat binnen die maanden alle zaken die ze hebben gehad daadwerkelijk al nieuwe huisvesting hadden gevonden voordat de sluiting plaatsvond. Dus dat is daar heel goed afgelopen. Die garantie hebben wij uiteraard niet, maar we hebben wel de plicht om mensen op te vangen. Dus als op een of andere manier iemand op straat zou komen te staan, dan hebben wij wel inderdaad op grond van deze regelgeving de plicht om mensen tijdelijk op te vangen. Dat we ze niet op straat laten staan. Dank u wel.
Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn?
Ja.
De heer. Ja, ik zou er maar even tussenuit. Mevrouw van der Paat, die blijft moedig. Maar we beginnen met meneer Pruiksma van de Partij van de Arbeid.
Voorzitter, de Partij van de Arbeid
ziet deze regeling ook niet als een probleem. Maar het probleem zit volgens de Partij van de Arbeid in het neveneffect als het gaat om handhaving en controle. We hebben de wethouder gevraagd in de commissie over de capaciteit van de afdeling VVA die dit uiteindelijk moet controleren en handhaven. En in het verleden bij de wooncapaciteit, bij de woonuitbreiding bij de agrariërs in de zomermaanden met het personeel, hebben we dezelfde vraag voorgelegd in de commissie aan de wethouder. Heeft u daar wel capaciteit voor om al die toepassing bij die boeren te controleren? En toen heeft de wethouder gezegd, ja, dat kunnen we regelen. Dat vonden we merkwaardig, maar we hebben er geloofd. En nu bij deze vraag weer een uitbreiding van bevoegdheden en capaciteit. Weer de vraag, heeft hij daar capaciteit genoeg voor? En weer antwoordt de wethouder, ja, dat redden we allemaal. En dat vinden we nu ongeloofwaardig. We kunnen ons niet voorstellen dat je deze taken met de bestaande hoeveelheid taken die de dienst heeft, nog uit kunt breiden.
De heer Burggraaf.
Ja, voorzitter, ik wil de heer Pruijksma vragen. Betekent dat wat u zegt, dat als er wat geconstateerd wordt in de bepaalde wijk, de visbuurt met name dan, dan moet er wel opgetreden worden, maar als het een andere wijk betreft, dan wordt er niet opgetreden, want u wil de capaciteit alleen maar beschikbaar stellen voor de visbuurt. Want u denkt dat er geen capaciteit genoeg is.
Ja, voorzitter, het gaat me, die uitbreiding die nu door de Raad is vastgesteld, of wordt vastgesteld, daar maak ik me niet zo'n zorg over. Het gaat met betrekking om de uitbreiding van het takenpakket van de ambtenaren, met name in de PILO. Dat is een omvangrijk takenpakket. Het is niet alleen de juridische afhandeling op het moment dat daar zaken aan de orde zijn waarvoor de rechter zich moet buigen. Het gaat ook om de simpele controle van klachten, gesprekken met kamerverhuurders, gesprekken met eigenaars van panden, gesprekken met de omgeving. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat die dienst die al vol zit met werk, deze twee klussen, ik haal die boeren er weer bij, er gewoon bij kan hebben. Onmogelijk.
Voorzitter, ter interruptie. Meneer Pruijksma, is dit niet een zaak voor de afdeling VVH? En misschien kunt u zich voorstellen dat je de prioriteit dan uiteindelijk legt waar die ook nodig is, zeg maar, waar de inzet nodig is. Dus dat is een kwestie van prioriteitsstelling bij de afdeling. Bent u dat met mij eens?
Meneer Pruijksma.
Als u spreekt over prioriteitsstelling, betekent dat andere zaken die we ook waardevol vinden niet meer uitgevoerd kunnen worden. En als we daar geen inzicht in hebben, dan gaat het niet goed.
Mevrouw Jellema, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u. Even een vraag in wat breder perspectief. Ik heb gelezen dat een aantal gemeentes in de Noordkop, in West-Friesland en in het Westland ook gezamenlijk optrekken ten aanzien van dan de, ja, ik vind het een vervelend woord, maar ik gebruik het toch even, de moelanders en de huisvesting daarvan. Doen wij Anders den Helder daar ook aan mee?
Ik kijk even rond. Anders, mevrouw Dol, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de wethouder heeft mij niet kunnen overtuigen dat nu per se op dit moment die vergunning vastgesteld moet worden. De vorige vergunning is van 2011. Nou, dan kan er volgens mij nog een half jaar bij. Dan trek je de evaluatie erbij. Nu maak je de kans dat je in het najaar weer de verordening aan moet passen als de evaluatie daarom vraagt. Dus ik blijf tegen de verordening op dit moment.
Andere woordvoeringen nog? De heer Pastoor, Vrije Socialisten.
Dank u, voorzitter. En ook de wethouder bedankt voor de duidelijk uitgesproken woorden. Van dat ook degene die dan niet direct, zeg maar, onder de huurbescherming en dat soort zaken vallen, dat er niemand op straat komt lopen. Ik denk dat voor een hoop mensen die daar in kamers zitten een goed geluid is. En we zullen dat ook onder die groepen verspreiden, zodat ze daar geen angst voor hebben. Want het betreft met name toch vaak groepen van ex-gedetineerden en dak- en thuislozen en dat soort zaken. Dus dat is goed om te horen. En dus daar neem ik dan genoegen mee. En voor de rest zullen we dit agendapunt niet steunen, omdat mevrouw Dol heeft dat goed verwoord. Het nog maar kort is aangenomen dat we dat eerst dan maar op zijn merites laten belopen met toevoegingen van de woorden van de wethouder. Dank u wel.
Dan is iedereen in de gelegenheid geweest. Dan kijk ik naar de wethouder voor een reactie als daar behoefte aan is. Dat is er.
Nog even kort op de handhaving van de Partij van de Arbeid. U heeft mij gedeeltelijk goed geciteerd, meneer Pruisma. Dat ik heb gezegd van wij voorzien geen problemen qua capaciteit over de normale werkzaamheden die dit met zich meebrengt, van het constateren en afwikkeling daarvan. Maar juist juridische zaken en wellicht hele uitvoerige gesprekken en dat soort dingen zullen wij op dit moment tekort capaciteit hebben. En dan komen wij bij u terug, want wij komen ook nog met u in bespreking over hoe wij onze prioritering gaan vaststellen om alle handhavingcapaciteiten te kunnen borgen. Maar dat komen we op een nader moment bij terug. Zo heb ik het geformuleerd in de commissie.
Dan de heer Pruiksmeij voor een interruptie.
Ja, voorzitter, in 2008 heb de toenmalige voorzitter van de raad, de heer Hulman, de raad beloofd dat er gedurende een periode van 4 jaar... telkens 2 FTE's bijkwamen bij de afdeling VVH. We zijn nu, en dat zijn we 4 jaar verder, er zouden dus inmiddels 8 functies bijgekomen zijn. Kan de wethouder ons vertellen hoe dat daar nu mee staat?
Deze wethouder heeft geen handhaving in haar portefeuille. Maar wij hebben gezegd, toen hebben we, naar aanleiding van de verordeningen die we toen hebben vastgesteld voor de agrarische sector, daar hebben we ook de capaciteit voor de handhavers in huis. Hoe we met die 8 FTE omgaan, daar komen we binnenkort bij u op terug, heb ik u verwoord in de commissie. Omdat we daar nogmaals met een prioriterings...
Voorzitter.
Dat we daar nader op terugkomen en het met in de commissie bespreken waar het ook thuis hoort.
De toenmalige portefeuillehouder, de heer Hulman, heeft geconstateerd, en dat ging dan om handhaving richting verpaupering, dat de afdeling absoluut geen capaciteit genoeg had om die taak uit te voeren. Op grond daarvan heeft hij de raad het voorstel gedaan voor deze uitbreiding. Ik constateer nu dat die uitbreiding niet heeft plaatsgevonden, waarin de toenmalige portefeuillehouder absoluut vond dat hij onvoldoende capaciteit had. Nu wordt de afdeling belast met een extra hoeveelheid werk. En dat schijnt allemaal wel te kunnen. Ik geloof er niets van.
En u ziet hoe we acteren op die handhaving van verpaupering. Want dat gaat volgens mij juist echt heel erg goed. En op de rest komen wij dus nader terug. Nog eventjes naar GroenLinks. Ik doe nog 1 poging, maar ik denk niet meer dat ik u kan overtuigen dat de verordening die we hebben vastgesteld te kort handvatten geeft om echt te handhaven. Dat daarom deze verordening dus nu nodig is. Maar ik bedoel, ik overtuig u niet meer, maar ik wil toch nog graag een keer benadrukken. De Moelanders, hoe gaat de regio daarmee om en of is Den Helder daarbij betrokken? Ja, daar zijn wij breed mee in overleg met de regio. West-Friesland heeft daar bijvoorbeeld een heel mooi voor. Ik weet niet, mevrouw Jellema, bent u nog in... misschien bent u met iets heel anders inmiddels bezig. Want ik denk van nou, ik laat het praten, maar juist naar u gericht. Die Moelanders zijn we dus mee in gesprek met onze buurgemeente van nou, hoe kunnen we dat ook regionaal juist oppakken. West-Friesland heeft een goed voorbeeld van hoe dat daar gelukt is. En wij zijn nu ook bezig met de regio, waarbij Hollands Kroon nu de initiatiefnemer is, waar ook Den Helder zich bij aangesloten heeft, om dat op te gaan zetten.
Dank u wel. Wij gaan over tot de behandeling van de amendementen en het voorstel zelf. Wenst iemand nog een stemverklaring af te leggen over het amendement wat is ingediend door de fractie van de VVD? Dat is niet het geval. Gaan we stemmen. Wie is voor dit amendement? Dat zijn alle fracties met uitzondering van GroenLinks en de Vrije Socialisten waarmee het amendement en de ChristenUnie stemt voor of voor, ja. Dus alle fracties met uitzondering van de fractie van GroenLinks en de Vrije Socialisten. Met het amendement is aanvaard. Dan het amendement van de Vrije Socialisten. Wens iemand nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Wie is voor dit amendement? Dat is 1 lid van de... U bent allebei wel voor? Ja, u bent allebei voor... Dus het amendement is verworpen met alleen een stem voor van de Vrije Socialisten. Het is dus verworpen. Dan het voorstel zelf. Wenst iemand daar nog een stemverklaring over af te leggen? Dat is niet het geval. Dan neem ik aan dat het voorstel wordt aanvaard met een tegenstem van de fractie van GroenLinks. En de Vrije Socialisten ook. U stemt tegen het voorstel. Ja, ja. Dan is het voorstel zelf aanvaard. Dames en heren, dan ben ik toe aan het voorstel onder agenda punt 9. Dat is iets wat we allemaal op zijn tijd wel eens kunnen gebruiken. Want het gaat over de gevelopwaardering. Wenst iemand daar het woord over te voeren? De heer Reenders van de Stadspartij over de gevelopwaardering.
Ja. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik doe een stemverklaring. Wij vinden dat er onzorgvuldig met de gelden omgegaan wordt, omdat niet gezegd wordt dat de gehele gevel opgeknapt moet worden, maar dat er een winkelpand opgeknapt kan worden. En de voorbeelden zien we in de Keizerstraat. Beneden ziet het er prachtig uit. En boven is het nog steeds een zootje. Dat is zonde van de centen. Dus wij zullen tegen dit voorstel zijn, omdat wij dus vinden dat het geld niet maximaal besteed wordt.
Dank u wel. Dan de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Pruiksma.
Voorzitter, wij vinden deze voorstellen uitstekend zoals die daar liggen, maar niet ver genoeg gaan. Wij vinden namelijk dat het starthart opgeknapt wordt. De regeling is voor een gedeelte uit het starthart, maar het starthart is breder als alleen maar dat. En wij vinden dat de regeling uitgebreid moet worden naar gevelopwaardering met een stimuleringsregeling die ook voor particulieren geldt. We stellen daarom voor om een bedrag gelijk aan dat voor de ondernemers beschikbaar te stellen en dit ten laste te laten vallen van Zeestad. Immers, Zeestad is de organisatie die het stadshart moet gaan liften en op grond daarvan de particulieren kan steunen. We komen hier met daarvoor een motie die gesteund is door de Vrije Socialisten en GroenLinks.
Dank u wel. Deze motie is digitaal verspreid en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zijn er andere woordvoeringen? De heer Verhoef van D66.
Voorzitter, dank u wel. Iets meer dan een stemverklaring. In de commissie hebben we onze waardering ook al uitgesproken voor het voorstel zoals het er ligt. Nu de Partij van de Arbeid met de motie komt, hebben we toch wel even behoefte om erop te reageren. Want ook wij zijn wel voorstander van dat de panden, dus niet alleen de winkels, maar ook panden aangepakt zouden moeten worden. Maar we denken dat om dat bij dit voorstel te betrekken, dat dat niet de juiste weg is. Wij zouden er eigenlijk een voorstander van zijn als de Partij van de Arbeid, mogelijk met meerdere partijen, eigenlijk met een initiatiefvoorstel zou komen. Ze hebben enige tijd geleden al een heel mooi en informatief document verspreid waarin ze een inventarisatie hebben gemaakt van allerlei panden die aangepakt zouden moeten worden. En eigenlijk heb je daarmee al een goede basis om tot een initiatiefvoorstel te komen. En wij zouden dus ook Partij van de Arbeid wat dat betreft willen oproepen om misschien de motie terug te trekken en met een initiatiefvoorstel te komen. En voor de rest steunen wij gewoon het voorstel.
Dank u wel. Zijn er nog andere woordvoeringen op dit punt? De heer Burggraaf, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, CDA heeft ook zijn waardering uitgesproken over dit raadsvoorstel. Wij zijn blij dat er toch nog weer een poging wordt gedaan om de winkeliers en tenminste de ondernemers te ondersteunen in het hele verhaal en dat onze stadshart daar gewoon van opknapt. De motie van de Partij van de Arbeid die klinkt wel heel sympathiek, maar wij denken dat je ook voor budget moet zorgen. Het is wat te gemakkelijk om dat Zeestad daarvoor aan te wijzen. Dus wij denken dat dat niet kan. En wij denken ook dat het niet te overzien is. En wat meneer Verhoef zegt, dat denk ik dat dat wel heel goed is om dan een gerichte actie te gaan nemen en dan met een voorstel te komen en een budget erbij. En voor de rest steunen wij dit voorstel, voorzitter.
Andere woordvoering nog, de heer Rij, VVD.
Ja, voorzitter, dat zijn woorden van gelijke strekking, want wat de heer Burggraaf stelt, dat, zo kijken wij er ook naar. Wij gaan niet over over het budget van Zeestad. En hoe belangrijk wij het ook vinden om dat stadsrat in zijn totaliteit aan te pakken. Maar dan zou inderdaad de suggestie van de heer Verhoeven zou een mogelijkheid zijn om te gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn. En zo ja, waar we het budget vandaan moeten halen.
Dank u wel. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou bijna de uitdaging met meneer Reenders aan willen, maar dat moet ik natuurlijk helemaal niet doen vanaf deze plek. Geeft u dan maar eens voorbeelden waarbij wij subsidie hebben gegeven over een half pand. Want we hebben 11 subsidies gegeven. En nou, mochten dat 1 à 2 zijn, lijkt mij dat al veel. Want de panden die namelijk zijn opgeknapt, waar we die gevelstimuleringspremie aan hebben betaald, zijn juist allemaal de hele gevel. Is daar dus inderdaad voor gerenoveerd. Dus dat stimuleren wij uiteraard. Maar wij willen daarmee niet de eigenaar die bijvoorbeeld alleen de onderkant hun winkel of hun handel voeren. Dat we daardoor iemand belemmeren die toch wil investeren in het pand. Alleen dan maar inderdaad aan de onderkant. Dat die dan buiten de subsidie grijpt. Maar is uiteraard aan u. Bedankt voor de rest dat het breed gesteund wordt, volgens mij. Want ik heb geen andere opmerkingen gehoord. Dus onze dank daarvoor. En volgens mij zijn ondernemers daar ook blij mee. En zijn wij toch weer een stapje verder in die verpaupering inderdaad tegen te gaan. De motie van de Partij van de Arbeid. Ik begrijp hem wel uiteraard. Ik denk van nou, ik schiet hem zo in en wie weet wordt hij aangenomen en dan ligt hij er. Maar binnen onze eigen exploitatie van de gemeentelijke begroting, ja, daar heeft u hem niet kunnen vinden en ik ook niet. En u hoopt inderdaad via Zeestad te verkrijgen. Maar dan, ja, dat wil ik u bij deze ontraden, omdat wij binnen de exploitatie Zeestad heel druk aan het rekenen zijn nu om de fase 1+ voor elkaar te krijgen financieel. Daarbij hebben we al onze middelen nodig. En dat zal al een hele grote impuls geven aan het stadshart. En dan ben ik bang dat er niet nog heel veel potten over zijn waarbij middelen uitkomen die inderdaad niet van tevoren overzien zijn. Maar wie weet neemt u de tips op van uw raadsgenoten. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kijk ik even of er behoefte is aan een tweede termijn. Dus concreet verzoek aan de Partij van de Arbeid. Eerst even de heer Bruiksma.
Eén correctie naar de heer Rijf toe. Wij gaan als raad zijnde wel over de centen van Zeestad en de opdrachten die we Zeestad verstrekken. Hier ligt de basis waarop we Zeestad aansturen. Maar aan de andere kant neem ik graag de handschoen op. En ik kan rekenen op uw steun, heb ik begrepen, om die zaak te ontwikkelen. Voor alle burgers daar waar verpaupering aan de hand is. Dus ik wil voorstellen om deze motie dan terug te trekken. En u kunt zich ook aanmelden, voorzitter.
Voorzitter, nog even ter interruptie, want meneer Pruiksma die gaat op volle snelheid door. Maar wij zien natuurlijk wel eerst graag het een en ander tegemoet, alvorens we het helemaal ermee eens kunnen zijn. Want we willen wel de financiële consequenties kunnen overzien.
Meneer Reenders, Stadspartij.
Ja, dank u wel, want de wethouder daagde mij uit en die uitdaging neem ik natuurlijk op. Het is prachtig dat via de stimuleringsregeling, en er zijn hele panden heel mooi opgeknapt, de volledige panden opgeknapt zijn. Maar u weet net zo goed als ik dat er een hele hoop panden zijn waar alleen beneden opgeknapt is, en waarschijnlijk dan net voor die stimuleringsregeling, en boven totaal niet. Ik zou eens goed door de Keizerstraat lopen en niet alleen etalages kijken, bij voorkeur niet, maar eens naar boven kijken.
Volgens mij zijn we er. We zijn er. We gaan het voorstel in stemming brengen. Wenst iemand nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Wenst iemand een tegenstem uit te brengen over dit voorstel? De Stadspartij. Daarmee is het voorstel aanvaard. Dank u wel. Dan agenda punt 10, dat hebben we net afgevoerd. Dat ging over de maatschappelijke participatie. Dan ben ik bij agenda punt 11. Dat is het voorstel met betrekking tot aanpassing van de werkwijze van de raad en de raadscommissies. Er is een amendement aangekondigd van de VVD en twee van de Vrije Socialisten. Ik geef het woord aan de heer Pastoor van de Vrije Socialisten. Doe dus allebei maar.
Voorzitter, dank u wel. Het zijn op uw verzoek twee amendementen in ene, waarbij de introductie hetzelfde is, namelijk onze bijeenkomst van vanavond. En wij vragen daarbij bij de ene, ik heb ze alleen niet genummerd 1a of b, maar het is de meest vergaande in zaken de spreektijdenregeling, dat die komt te vervallen. En we vragen dus het besluit aan beslispunt 1 van het ontwerpbesluit het volgende toe te voegen. De spreektijdregeling komt te vervallen. En de toelichting is: in de voorgestelde vergadersystematiek is het niet verdedigbaar met een systeem te werken waarin gedifferentieerde spreektijden worden gehanteerd. Het voeren van een debat is namelijk in tegenstelling tot het houden van een betoog niet vooraf in tijd te regisseren. De volgende, die dezelfde toelichting heeft, maar een iets mildere beslispunt heeft, namelijk, die luiden als volgt, beslispunt 1 en dan komt C. Alle fracties over 12 minuten spreektijd kunnen beschikken. Dat waren ze 2 in 1, voor de prijs van 1.
Dank u wel. Dan de fractie van de VVD, ook met een amendement, de heer Heidsma.
Dank u wel, voorzitter. Even voor de goede orde, wij komen dus met 2 amendementen over dit voorstel. Maar dat even terzijde, we hebben ze maar apart gehouden voor de duidelijkheid, dus wij combineren dat niet. Het gaat over het gevraagd besluit en dan met name over punt 1. Daar staat dus de raadsvergadering zodanig in te richten per bespreekpunt 1 debattermijn wordt gehouden. Nou, prima. En dan bij B. Het college van burgemeester en wethouders alleen in de gelegenheid wordt gesteld te reageren op ingediende moties en amendementen. Dat gaat ons wat te kort door de bocht. Wij willen in het belang van de discussie en een zorgvuldige besluitvorming, kan het wenselijk zijn een portefeuillehouder het woord te geven. Met name wanneer de nieuwe gezichtspunten aan de orde komen die niet in de commissie aan de orde geweest zijn. En in dat geval moet volgens ons de mogelijkheid bestaan dat de voorzitter hiertoe, en dat zal dan waarschijnlijk een ordevoorstel moeten zijn omdat het anders de werkwijze geweld aan doet, maar dat dan in ieder geval de voorzitter de mogelijkheid heeft om het aan de raad voor te stellen om een portefeuillehouder alsnog het woord te geven. En dat hebben wij verwoord in een amendement. En voorzitter, die wil ik graag even voorlezen. En dat amendement is namens PvdA, D66, TROS, CDA, CU, ChristenUnie, en GroenLinks. Dus waar hebben we het over? De gemeenteraad van Den Helder in vergadering B1 op 2 april 2012 gelezen raadsvoorstel RVO 12.0026 agenda punt 011 met als titel voorstel met betrekking tot aanpassing van de werkwijze van de raad en raadscommissies. Besluit aan beslispunt 1 onder B van het ontwerpbesluit het volgende toe te voegen. De voorzitter kan, wanneer het debat daartoe aanleiding geeft, de raad voorstellen een portefeuillehouder bij wijze van uitzondering het woord te geven. Dat is dit amendement. Staat u me toe, voorzitter, om dan het volgende amendement voor te lezen? Dank u wel. Dat gaat over hetzelfde gevraagde besluitpunt. Ook weer over het artikel 1, of beslispunt 1 moet ik zeggen. Dat is een amendement ingediend door de PvdA, D66, CDA en TROS en uiteraard de VVD, anders zou ik hier niet staan. En het amendement heeft een technisch aspect. Wij willen voorstellen om met interruptiemicrofoons te gaan werken, waarna je moet toelopen Sorry voor degenen die geblesseerd zijn, maar ik zie dat Reinders toch kan lopen. Dus dan kan hij ook straks naar de interruptiemicrofoon. Maar dan zal de kwaal wel verholpen zijn over wij. Dat bevordert de kwaliteit van het debat. Het is duidelijk wie er wat wil zeggen. En je komt ook beter voor de camera, maar ook onder de aandacht. Dat is ook al eens eerder erkend in deze raad. En het is verwerkt in het programma van eisen voor de raadzaal bij de nieuwbouw. Ik moest er even bij zeggen, dan mag u niet afleiden bij de indieners van het amendement dat iedereen daar pertinent voor is, maar dat komt dan nog wel. En met een beperkte investering, die kan worden opgevangen binnen het budget van de raad. Een beperkte wijziging van indeling van de raadzaal. En er kan ervaring worden opgedaan straks voor het nieuwe stadhuis. En de huidige microfoons voor degenen die daar ongerust over worden, kan tijdens de raadsvergadering buiten werking worden gesteld. En wij stellen dan voor het volgende amendement. De Raad van den Helder in vergadering bijeen op 2 april gelezen het raadsvoorstel RV 012.0026 agendapunt 011. Voorstel met betrekking tot aanpassing van de werkwijze van de raad en de raadscommissies. Besluit aan beslispunt 1 van het ontwerpbesluit het volgende toe te voegen, dubbele punt C. Tijdens de raadsvergaderingen alleen gebruik wordt gemaakt van de daarvoor speciaal geplaatste microfoons en de inrichting van de raadzaal wordt hierbij aangepast. Ik dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De 4 amendementen zijn verspreid onder u, maken onderdeel uit van de beraadslaging. Ik vraag u wie verder woordvoering wenst. Mevrouw Biersteken van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter. In het algemeen is het natuurlijk zo dat je nieuwe werkwijze gewoon uit moet proberen. Dan weet je of het lukt. Maar met name bij dat laatste amendement vraag ik me toch af of nog wel duidelijk kan worden wat nu interrupties zijn en wat gewoon deelname aan het debat is. Dat wordt heel lastig natuurlijk. En het lijkt me toch dat je daar onderscheid in moet maken. Ik denk dat het voeren van een interruptie via de microfoons een optie is, maar dat je voor het debat gewoon met elkaar in gesprek bent en dus aan tafel zit, omdat dan sneller gereageerd kan worden. Ik vind helemaal door de eerste termijn, of door één termijn waarin dit moet plaatsvinden, moet je toch al waken voor duidelijkheid. En ik denk dat je dat op deze manier beter bewaakt dan wanneer je een microfoon gebruikt voor zowel interruptie als debat. Het lijkt me ook lastig om in die voege de spreektijden te bewaken. Want interrupties vallen buiten je spreektijd, debat voeren niet. In dat opzicht voel ik ook veel voor het amendement van Vrije Socialisten. Dat wordt gewoon heel lastig om dat onderscheid te maken. Kortom, ik ben geen voorstander van dit amendement. De rest moet je gewoon maar uit gaan proberen.
Dank u wel. Ik kijk eerst even naar andere. Andere woordvoering nog, de heer Bakker van de Stadspartij.
Ja, mevrouw Biersteker, ik had het rode lampje niet gezien. Ik keek eerder naar de heer Bruiksma, die was ook al zo rood. Dus goed, we hebben als eerste hebben we nu maar eens de interruptiemicrofoon genomen en kijken hoe lang het nou duurde voor dat punt is dat ik hier aangeland ben. Dus bij deze is dit de eerste test. Hij zal wel ergens anders komen volgens de heer Heijsma, want die maakt dat allemaal uit tegenwoordig. We hebben hier een discussie over de werkzaamheden van de raad. We hebben al in de loop der jaren heel veel veranderingen mee zien maken. We hebben systemen zien voortrollen, carouselsystemen. Het debat zou altijd moeten verbeteren. De andere drogreden was dat het publiek meer en masse zou opkomen. Het is er allemaal niet van gekomen. Al deze maatregelen hebben tot niets eigenlijk geleid. Dat maakt ook niet zoveel uit. Dan moet je je daar ook maar bij neerleggen. Misschien leeft het ook niet zo erg. Er is een vraag om het debat. Dat is het devies eigenlijk wat hier in dit stuk wordt gegeven. Maar de spreektijden worden ingekrompen. Ja, de Vrije Socialisten hebben het erover. De heer Prins is er niet, dus ik neem het maar niet van hem over. Ook hij heeft een probleem met de spreektijd. Wij hebben geen probleem met de spreektijd, maar wij vinden ook gewoon gelijke monniken, gelijke kappen. Wij hebben ook altijd gezegd, die spreektijd vinden wij ook een onding. Dan hebben we het probleem met de eerste instantie met de wethouder. Ja, nou krijgen we weer. Het zou een hamerpunt worden volgens de VVD-voorzitter die er zat. Nou, wat zie je dat er gebeurt? Het wordt een bespreekpunt volgens de VVD. Dus we krijgen dus weer een bespreekpunt.
Ik heb interruptie, dus... voorzitter.
Ja, het is nou... Nee. Doe maar, ga maar.
Nee, het is de eerste termijn.
Ja, maakt mij niet uit. Opening maar, van het debat, meneer Heidsma.
Maar mij wel, en ik ga erover.
Is dit een reactie van...
Nee.
Nou, ik wou toch even een vraag dan misschien van de orde stellen.
Nee.
Nou, dan
eerste
kom ik
termijn, op. Ja?
Ziet u nou, meneer Heidsma, hoe het debat wordt doodgedrukt? Goed, de wethouder mag niet meer zoveel beantwoorden. Of alleen in eerste termijn of als er om gevraagd wordt. Dat moet onderling gebeuren. Nou ben ik bang dat als wij raadsleden onder elkaar gaan, dat je een soort rondzing-effect gaat krijgen. Het zal wel weer niet zo zijn, maar ik denk toch wel op mijn klompen aan te voelen dat het weer een rondzing-effect gaat worden. Wij zien dan ook meer dat wij het debat hier in deze raad zoals nu gaan voeren. Gewoon als een stemverklaring. Wij houden dus gewoon niet anders dan stemverklaringen. En wij onderbouwen onze stemmen, onze stemverklaringen, met argumenten. En dat doen wij op websites, weblogs, sociale media. Kortom, wij doen het op een moderne wijze. En we verleggen dus het debat van hier naar het openbare, ex-parlementaire debat. Wij steunen ook dan geen enkel amendement.
Nou, dat is helder. Ik kijk even naar andere woordvoerders nog. De heer Reinten.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Reagerend op de dingen die gezegd zijn, dus de interrupties. Ik denk inderdaad dat je dat wel moet doorvoeren en niet een mengvorm moet laten ontstaan, zoals mevrouw Biersteker wil. Ik begrijp het wel, maar ik denk dat je het gewoon dan ook goed moet doorzetten en dat je niet door elkaar moet laten lopen. Ten aanzien van de spreektijd zou ik de voorzitter willen verzoeken om in ieder geval de eerste periode dat we dit gaan hanteren, uw tactiek van nu ook al toe te passen, daar soepel mee om te gaan. Zeker in het begin. Aan de andere kant leert de ervaring, zeker uit het verleden, dat een spreektijdbeperking soms helaas nodig is. En dus dat ik denk dat we dat gewoon bij de evaluatie moeten bekijken. En voor ons is vernieuwing... Het is een poging, hè, daar is dus over door een werkgroep enthousiast naar gekeken, onder leiding van het debatinstituut. Het is een poging om te kijken, kunnen we niet tot betere uitwisseling van argumenten komen? De interruptiemicrofoons maakt het duidelijker voor de mensen thuis die kijken. Ja, en betere argumenten, daar gaat het toch wel om. We horen al te vaak van, ik sluit me aan bij de voorgaande spreker of heb vertrouwen of zo, dat soort dingen. Vertrouwen is mooi. Maar controle is beter, zei Lenin al. En dat moeten we voorlopig maar aanhouden. Dank u wel.
Dat is wel een volstrekt onverdachte bron waar u zich op beroept. Ja, nou, hij blijft wel hangen, ja. Mevrouw Dol.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij vragen ons af of een interruptiemicrofoon wel meerwaarde zal hebben. Ten eerste denken we dat het heel onrustig wordt, dat voordat je bij de microfoon bent, de spreker al 5 zinnen verder is, dus dat het ook heel verwarrend kan worden. Ik zou er niet op tegen zijn dat als je wil interruperen, dat je gaat staan. Dus dat zou nog kunnen, maar de microfoons op zich, daar zijn wij niet voor.
Meneer Baanstra, D66.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik denk dat we gewoon een kans moeten geven om te kijken of we dat hele debat los kunnen krijgen. En of we dat met interruptiemicrofoons doen, prima. Het zal misschien de kwaliteit ook ten gunste komen. Waar het gaat om de spreektijd hebben wij wel zoiets van laat die zoals dat afgesproken is. Het is niet zo dat wij zeggen van die spreektijden die dat is nou heilig. Maar waar we wel van moeten waken is als we ze daar zeg maar vrij zouden geven of iedereen evenveel spreektijd zouden geven, dan is de kans heel groot dat we hier 's nachts om 12 uur of 1:30 of hoe laat het is, zoals in het verleden wel gebeurd is, ook voorkomt. En daar zal dan wat aan gedaan moeten worden. Dan zal je moeten afspreken hoe lang een vergadering duurt en dan zal je daar binnen de zaken af moeten handelen. Dus ja, dat houdt dus eigenlijk ook in dat wij het amendement over de spreektijden niet zullen steunen. Dank u.
Ja, lange vergaderingen leidt tot gekke dingen, zien we in Wassenaar. Meneer Burggraaf, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in eerste instantie wilde ik even reageren op het betoog van de heer Bakker. De heer Bakker die haalde wat dingen door elkaar waarvan ik denk dat het niet zo hoort. Meneer Bakker die had het over de voorzitter van de commissie. En daar noemde hij een partij bij, maar de commissievoorzitters zijn onpartijdig. En dan kan je dat dus niet, die zijn neutraal. En dan kan je dat dus niet in je betoog meenemen om een partijvoorzitter of een fractie, nee. Een voorzitter van een commissie met zijn partij te noemen. Dat is niet netjes. Dus dat wil ik eerst even zeggen. Dan over de spreektijden, daar is al een aantal dingen gezegd. En met name wat meneer Reinte zei, dat de voorzitter doet op het moment, houdt hij het in de gaten, maar geeft daar waar nodig wel eens wat meer ruimte. En ik denk dat dat een goede manier is. En de beide amendementen van de Vrije Socialisten, die ondersteunen wij dan ook niet. Voor wat betreft de amendementen van de VVD en met meerdere ondertekend, nou ja, daar staan wij ook bij als ondertekenaars, die steunen wij wel, voorzitter.
Meneer Pastoor van de Vrije Socialisten.
Ja, voorzitter, dank u wel. Om ze maar even op volgorde door te nemen met 11.1. En dat betreft dan bij wijze van uitzondering een portefeuillehouder het woord te geven. Ja, dat zullen wij onderstrepen. We zijn ook dankbaar dat de VVD ons daar ook voor benaderd heeft om dat mede te ondertekenen. Denk ik, als dat dan het kader is waarin we dat soort dingen doen, is dat goed. Het volgende amendement met de VVD, PvdA en D66 in zaken van speciaal geplaatste microfoons, denk ik, ja goed, ik weet niet of het wat voor microfoons dat zouden zijn, maar het moeten dan maar microfoons zijn. Echter, voorzitter, het lijkt mij ook zo van dat juist de aard van de debatvoering niet gebaat zou zijn bij het plaatsen van een aantal microfoons. Dat zal een toenemende onrust geven. Het is al eerder gezegd, dus dan zal ik dat ook niet doen, maar ik denk dat het meer rumoer geeft en dat het eigenlijk een verstoring zou geven van de orde die we toch zo af en toe wel onder controle kunnen houden. En dat is dan ook door de voorzitter zijn rol daarin. In zaken de amendementen 13, 11, 13 en 11, 14. Over 13 zou ik willen zeggen in reactie op de heer Baanstra. Dat de spreektijden komt te vervallen en dat er dan automatisch de suggestie wordt gedaan dat het dan wel tot 12 uur, 1:30 kan duren. Dan denk ik, ja, dat zal dan uw interpretatie zijn van dat je iets laat vrijvallen. Maar ik denk dat als je dit soort dingen laat vervallen, dat het zeer wel mogelijk is dat je in de orde samenstelt, afspreekt dat die tijd om 11 uur bijvoorbeeld klaar is of om 10 uur. Dat kunnen wij in gezamenlijkheid doen. Bij 11.4 staat er tussen haakjes inclusief interrupties, maar die kan je ook niet lezen. Dat betekent van dat eigenlijk een gewone spreektijd is van 12 minuten rondom. Dus zonder interrupties, want dat is niet aan de orde feitelijk. Dat was hem.
Oké, meneer Heidsma, u had ook nog behoefte om wat te zeggen. De eerste
Dank u wel, mijn... voorzitter. Over het amendement van het verlaten van de spreektijden, daar kunnen wij niet in meegaan, omdat wij ook van mening zijn dat we dan waarschijnlijk elleloze vergaderingen gaan krijgen. En dan kun je wel een eindtijd willen afspreken, zoals net gesuggereerd is. Maar ja, dan moet je van tevoren al inschatten hoeveel agendapunten je dan op de agenda kunt zetten. Want anders komen de mensen naar de vergadering en dan komt een agendapunt niet aan de orde. Dus wij stellen voor om het eerst maar eens te proberen. Het is ook voor een beperkt aantal maanden. Dus wij kunnen niet meegaan. En stel je voor dat bij de evaluatie in december blijkt dat het niet werkt. Nou, dan zijn we uiteraard beraad om te kijken van dat we een goede werkwijze krijgen. En verder dank ik de heer Bakker voor de eer dat ik alles regel, maar dat was ook even, denk ik, een misvatting van hem. Want alle amendementen zijn door meerdere partijen ondertekend. Dus daar wou ik het laten.
Volgens mij hebben we de standpunten voldoende gewisseld. Of is er nog behoefte aan een andere termijn?
Voorzitter.
Mevrouw Biersteker.
Voor mij is het toch nog niet helemaal duidelijk wat met dat gezamenlijk amendement bedoeld wordt. Want er wordt gesproken over interruptiemicrofoons. Dan zou je alleen voor een interruptie naar die microfoon gaan. Terwijl in de toelichting staat dat speciaal daarvoor geplaatste microfoons waar je naartoe moet lopen en waarachter je staat moet spreken. En dat geldt voor het complete debat. En dat is nou net wat ik de verwarring vind. Het debat hoor je hier aan tafel te voeren, onderling. Mocht iemand een interruptie willen plaatsen, dan kan hij daarna gaan staan. Maar het verschil tussen debatvoering en interrupties wordt wel heel vaag. Dus
interruptie, meneer de voorzitter.
Nee.
Maar oh, sorry, eerst ermee.
Maar goed, ik wil daarover graag wat helderheid. Want ik geloof niet dat dit amendement bijdraagt aan een goede debat.
Ja, Reinte gaat u helpen.
Nou ja, dat weet ik niet. Ten eerste sluit ik me aan wat meneer Heidsma zei. Laten we het proberen en in december dan evalueren we en kijken we hoe we gaan. En als we eerder stokongelukkig zijn, dan schaffen we het toch af. Dan doen we wat anders. Dat lijkt me duidelijk. Maar ten aanzien van uw punt van de scheiding tussen debat en interruptie. Ja, ik zie in de Tweede Kamer de debatten op hoog niveau inhoudelijk goed gebeuren. En er zitten geen microfoons bij iedereen achter de tafeltjes. Dus ik denk dat dat een prima opzet is. Dan gaat het echt zuiver om de zaak. Gewoon. En ik denk dat we ook die kant een beetje op moeten. En je zit hier toch maar achter je veilige tafeltje en je toetert wat. Zoals in de krant stond. Dat vond ik niet zo aardig. Maar goed, je roept wat. Ja, ik denk dat het beter is als je gewoon daar gaat staan en mee naar voren komt. Maar we kunnen het proberen. Het is eigenlijk de oproep. Laten we het proberen. En als die gaat, dan moeten we er onmiddellijk mee stoppen.
Nou, zullen we het gaan proberen met stemmingen? Meneer Kluts nog.
Ja, voorzitter. Ik heb dit allemaal zo aangehoord. Nou, ik kom natuurlijk nog uit het monistisch systeem. En ik moet eerlijk zeggen dat ik heb verschillende keren meegemaakt dat ik tegen slapende raadsleden aan heb zitten kijken die gewoon niet bij machten waren om de hele vergadering uit te zitten. En dat kwam gewoon omdat daar ook gewoon doorgesproken kon worden en lekker doorgeleuteld enzovoorts. Ja? En in dat geval zou ik er toch naar willen vragen om te kijken van laten we eens kijken of we niet toch een tijd moeten afspreken waarin we dus in ieder geval een raadsvergadering moeten beëindigen. Want de kwaliteit van het debat neemt echt af na 11 uur. Ja, en dat merken we allemaal, laten we eerlijk wezen. Ja. Dus willen we echt kwaliteit houden in het debat, ja, dan moeten we daar toch ook stevig aan denken. Ja, ik heb dat gewoon overgehouden uit die paar jaar dat ik hier meedraai. Dus wat dat betreft roep ik op om daar toch nog eens even goed over na te denken.
Ja, gaan we stemmen? We zijn nou nog een beetje fris en fruitig. Onze ambtelijke ondersteuning ook. Volgt dit debat nu ook op met veel belangstelling. Wij gaan als eerste praten over het amendement onder nummer 11.1 van een aantal fracties. En dat gaat erover dat de voorzitter kan, wanneer het debat daartoe aanleiding geeft, de raad voorstellen een portefeuillehouder bewijs van uitzondering het woord te geven. Wenst iemand daar nog een stemverklaring over af te leggen? Is niet het geval. Wie is voor dit amendement? Dat zijn alle fracties met uitzondering van de Stadspartij. Dan ben ik bij amendement 11.2. Ook door een aantal fracties ingediend en dat gaat erover om een aantal microfoons te plaatsen. Wenst iemand daar nog een stemverklaring over af te leggen? Mevrouw Jellema, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben me ervan bewust dat het misschien een beetje napraten is, maar ik herken niet zo heel erg veel, misschien dat mevrouw Biersteker dat ook wel heeft in de uitkomsten of in de hele discussie die wij toen in de werkgroep hebben gedaan. Maar ik ben het met mijn voorzitter eens, probeer het gewoon, je moet ergens beginnen en misschien worden we er allemaal ook nog wel heel slank van.
Anderen nog? Dat is niet het geval. Wie is voor dit amendement? Dat zijn alle fracties met uitzondering van de fractie van GroenLinks, de Stadspartij en de Vrije Socialisten, waarmee het is aanvaard. Dan het amendement onder nummer 11.3 van de Vrije Socialisten. De spreektijdenregeling komt te vervallen. Wens iemand nog een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Biersteker. Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, beide amendementen zal ik in ieder geval namens ChristenUnie willen ondersteunen, omdat ik ervan overtuigd ben dat debatvoering voor ieder evenveel tijd zou moeten kunnen genereren. En ik denk dat we daarin dan ook een veranderde werkwijze zouden moeten willen voorstaan.
Anderen nog? Niet het geval. Wie is voor dit amendement? De fractie van GroenLinks, de ChristenUnie en de Vrije Socialisten, waarmee het amendement is vervallen. Niet aangenomen. En dan het amendement onder 11.4 van de Vrije Socialisten. Alle fracties 12 minuten spreektijd. Stemverklaring. Niet het geval. Wie is voor dit amendement? De fractie van GroenLinks, ChristenUnie en Vrije Socialisten, waarmee het amendement is verworpen. Dan nog het voorstel zelf. Wenst iemand daar nog een opmerking over te maken? Wie is voor deze aanpassing van de werkwijze van raad en commissies? Onder inachtneming van amendementen dus. Dat zijn alle fracties met uitzondering van de Stadspartij waarmee het is aanvaard. Dan, dames en heren, is er nog ingediend een motie vreemd aan de orde van de dag. Die is inmiddels verspreid. Ik vraag mevrouw Biersteker even het voorzitterschap op zich te nemen en geef het woord aan de heer Niehot.
Dank u, voorzitter. Ik zou alleen de motie even voorlezen. Motie vreemd aan orde van de dag, conform artikel 34 van het reglement van orde voor de gemeenteraad. De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 2 april 2012, constaterende de burgemeester tijdens de commissievergadering bestuur en middelen op 20 februari 2012 de commissieleden een toezegging heeft gedaan op een later tijdstip de horeca te behandelen. Dit kunt u op de achterkant van de motie vinden in de besluitenlijst. In 2004 heeft de horeca de voorgenomen sluitingstijden al een keer opgelegd gekregen. Deze sluitingstijden zijn na een jaar teruggedraaid, omdat dit niet het effect had wat men er wat van verwacht. De kern van de problemen binnen de uitgaansgebieden zal met alleen veranderde sluitingstijden niet worden opgelost. Drugsgebruik, alcohol op straat, straatdealers en voordrinken zullen met deze voorgenomen sluitingstijden niet verdwijnen. Door het feit dat enkele maatregelen alleen geldig zijn binnen de Koningsstraat, krijgt de Koningsstraat ten opzichte van andere gebieden te maken met oneerlijke concurrentie. In het verleden is bij veiligheidsmaatregelen binnen de horeca en dienstsluitingstijden altijd de gemeente van de raad betrokken geweest. Nu zet ons college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad bij dit belangrijke onderwerp op afstand. Draagt het college van burgemeester en wethouders, burgemeester op, de sluitingstijden van de horeca op te schorten tot nabehandeling in commissie en of raadsvergadering. En voor deze raadse commissievergadering de officier van justitie en de helse korpschef van de politie Noord-Holland-Noord namens de gemeenteraad uit te nodigen. En gaat het over van orde van de dag.
Burgemeester, mag ik uw reactie hierop horen?
Voorzitter, ik heb zojuist in het vragenkwartier al geantwoord dat
wij het over een heel pakket maatregelen hebben die ziet op de huidige situatie en de situatie naar de toekomst onder wijziging van de drank- en horecawet. Het gaat over veel meer. Het gaat ook over ontzeggingen, gebiedsontzeggingen. Het gaat over het overleg met de portiers, de manier waarop politie en portiers met elkaar gaan overleggen, enzovoort, enzovoort. Dat is een heel groot pakket waar maanden met de Koninklijke Horeca aan is gewerkt en waar zij ook instemming over hebben met hun leden. Het gaat niet alleen over horeca, het gaat ook over de swarmatenten. Het gaat over een actualisering op basis van een aantal veronderstellingen die in eerdere discussie een rol hebben gespeeld. Bijvoorbeeld dat het goed zou zijn om de droge horeca nog open te houden na de sluitingstijden, omdat er dan nog een ontnuchteringshalf uurtje zou kunnen plaatsvinden. Dames en heren, niets is minder waar. En het is dus tijd om dat met elkaar onder ogen te zien en daar de maatregelen voor te treffen. Dat er ook een misverstand ligt aan de zijde van de Stadspartij blijkt al uit de alinea waarin staat dat de maatregelen, enkele maatregelen, alleen geldig zullen zijn binnen de Koningsstraat. Dat geldt in ieder geval niet voor wat betreft de sluitingstijden, want die gelden uiteraard voor de hele stad. Nogmaals, dat is besproken met de Koningsstraat en de andere zaken. De Koninklijke Horeca Nederland heeft daar goed werk verricht. En bovendien is er een aantal evaluaties aangekondigd. Dat alles betekent dat ik u het aannemen van deze motie ontraad. Maar het staat uw commissie natuurlijk wel vrij om op de eerstvolgende commissievergadering dit punt te agenderen. Zodat we in aanwezigheid wat mij betreft van de officier en de korpschef daar nader over kunnen praten. Dat kan natuurlijk altijd, maar alle voorbereidingen zijn nu in de gang en ik voel er niets voor om alles wat in maanden tot stand is gekomen nu af te breken, nu we dit in gang hebben gezet. Dus wat mij betreft wordt deze motie door u niet aangenomen, maar zet u het gewoon op de agenda van de commissie, zodat we er met elkaar over kunnen spreken. Dank u wel.
Dank u wel, burgemeester. Is er vanuit de raad behoefte om te reageren op zowel de indiening van de motie als de reactie van de burgemeester? Meneer Reinte.
Ja, het is, we steunen in principe het beleid van de burgemeester in deze. Dus is duidelijk, wij, de horeca is jarenlang is het al een bron van ellende dat de kinderen pas na 12 uur de deur uitgaan om te gaan stappen. En dat een beetje verandert, dat zal nog een hele tijd duren. Maar ik ben er ook in mijn vorige bestaan als schoolmeester vreselijk mee geconfronteerd. Dus ik sta ben er vierkant achter. Dus.
Voorzitter.
Voorzitter.
Ik stel voor gewoon een eerste termijn. Het is ook nog maar onze eerste termijn. Dus interrupties zijn nog niet aan de orde. Zijn er anderen die willen reageren?
Voorzitter, punt van orde.
Meneer Bakker, ga uw gang.
Gezien het antwoord van de burgemeester zijn wij voornemens om de motie in te trekken.
Dan lijkt mij het niet noodzakelijk om verdere beraadslaging te voeren hierover. Dus stel ik voor. Ja, u moet wel even nadrukkelijk zeggen of u hem werkelijk intrekt. Als u het voornemens bent, dan moeten wij de discussie nog verder voeren mogelijk.
Omdat wij, u het rondje wilde rondgaan.
Wij trekken hem in en laten het agenderen voor de volgende commissievergadering.
Dank u wel. Dan stel ik vast dat hiermee de vergadering ook besloten is. Ik neem uw taak maar even waar.